Om 2 uur 's ochtends in West Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Vandaag ben ik Irham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het hoogtepunt van de week, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is diverse aanbod en het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. De afvalbeheer van Indonesië werd naar de Wereldforum uitgevoerd. Het ministerie van Milieu en Bosbouw leverde een community-based methode voor afvalbeheer in het 18e regionaal forum in Azië en de Atlantische Oceaan dat werd gehouden in Indore, Madhya Pradesh, in India, vanaf 9 tot en met 12 april 2018. De directeur-generaal van Waste Management, Afval en Giftige Substances, Rosa Vivin Ratnawati, de gezant van Indonesië in het forum, legde de inspanningen die zijn gedaan door de overheid samen met de gemeenschap in het beheer van afvalstoffen door middel van onderwijssegregatie, de toepassing van de 3 R's en afvalbank mechanisme. Nu zijn er rond 5000 bank garbage verspreid in 34 provincies en 200 districten of steden in Indonesië met de bijdrage van de nationale afvalvermindering van 1,7% van de nationale productie van vast afval. Rosa Vivian Ratnawati in Jakarta op vrijdag zei dat hij op het forum ook het faciliteringsprogramma van het recyclingcentrum verdeelt om organisch afval te verwerken tot compost dat is gemaakt om de verontreiniging van bodem, rivier en lucht door afvalbeheer te voorkomen. We gaan nu naar het volgende nieuws. Na het bezoek naar PT Inka plannen Senegal om 10 locomotieven te bestellen. De regering van Senegal heeft plannen om de spoorlijn van PT Inka Madiun te importeren. De ernst van de regering van Senegal bleek uit het bezoek van vice-minister van Nationale Spoorwegnet van Senegal, Abdou Sal Ndene, samen met zijn team en de ambassadeur van de Republiek Indonesië naar Dakar, Mansyur Pangeran, aan PT Inka op vrijdag 13 april 2018. De president-directeur van PT Inka, Madiun Budi Noviantoro, zei dat de Senegalese regering een bezoek bracht aan Madiun als een vervolgbijeenkomst over het Indonesië-Afrika-forum op Bali op 10 tot 11 april 2018. Budi Noviantoro verwacht dat de regering van Senegal de samenwerkingsmogelijkheden met Indonesië serieus opent. Bovendien is dit de eerste keer dat de regering van Senegal bezocht PT Inka Madiun. Ondertussen, vice-minister van het Nationale Spoorwegnet Senegal, Abdou Salendene, vergezeld van de ambassadeur van de Republiek Indonesië naar Dakar, Senegal, Mansur Pangeran, was diep onder de indruk van de voortgang van de Indonesische spoorwegen te zien. Ndene Saal wil technologieoverdracht en wil een terrein geproduceerd door Indonesië hebben. En het volgende nieuws? 3 steden in China betreedt in de radar van verkoopmissies. De omvang van het Chinese marktpotentieel wordt nog steeds onderzocht door het ministerie van Toerisme. Een reeks verkoopmissies werd voorbereid. De nieuwste verkoopmissie vindt plaats in 3 steden vanaf 16 april. De eerste stad van Nanning op 16 april, de stad Shenzhen op 18 april en de volgende Guangzhou op 19 april in de Grand Ballroom The Westin Guangzhou. Dit werd gezegd door Assistant Deputy van Marketing Development 2, Regionaal 1 Ministry van Toerisme Vincentius Jemadu op vrijdag. Hij zei dat China een strategische markt is die zal blijven doordringen. Het marktpotentieel is enorm. Daarvoor zal deze verkoopmissie ook bewustmakingscampagnes uitvoeren, waarbij branding nog steeds intensief wordt gedaan. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië overhandigt klinieke auto aan Bangladesh voor vluchtelingen. De Indonesische regering heeft een mobiele kliniek aan Bangladesh overgedragen om te worden gebruikt door vluchtelingen uit de stad Rakhine in Myanmar. Persbericht van de ambassade in Dhaka, die vrijdag in Jakarta werd ontvangen, zei dat de levering van de klinieke auto aan de Bengaalse partij werd gedaan door de Indonesische ambassadeur in Bangladesh, Rina P. Sumarno. De kliniek auto wordt geleverd door de Justice Peduli Umat PKPU, een Indonesische humanitaire organisatie, een lid van de Indonesian Humanitarian Alliance, die actief is in Cox's Bazar om vluchtelingen uit Rakhine te helpen. De geleverde kliniek auto wordt gebruikt voor de gezondheidszorg voor vluchtelingen van Rakhine in Cox's Bazar, Bangladesh. Het operationele doelwit van de klinieke auto is voor het kampeerterrein in Cox's Bazar dat moeilijk te bereiken is en geen directe toegang heeft tot gezondheidsfaciliteiten. We zijn nu in het laatste nieuws. De Russische regering bereidt het bezoek van Poetin aan Indonesië voor. De regering van de Republiek van de Russische Federatie bereidt zich nog steeds voor op het bilaterale bezoek van de Russische Federatie, president Vladimir Poetin, aan Indonesië. Dat naar verwachting in 2018 zal plaatsvinden. Door middel van een zeer volwassen voorbereiding wordt gehoopt dat het bilaterale bezoek grote voordelen voor de mensen van beide landen kan bieden en natuurlijk de samenwerking tussen de twee landen op verschillende gebieden kan vergroten, met name de samenwerkingsgebieden die niet maximaal zijn verkend. Dit werd op vrijdag 13 april 2018 door ambassadeur van de Republiek van de Russische Federatie naar Indonesië, Lyudmila Georgievna Vorobieva, overgebracht in zijn persconferentie in Jakarta. Dit soort bezoek moet heel goed worden voorbereid, dus natuurlijk voordat het komt, ook natuurlijk zullen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de hele agentschapsraad hard werken om het bezoek zeer substantieel te maken. Dus omdat het doel van het bezoek is om de relaties tussen de twee landen te stimuleren, om een nieuw kwaliteitsniveau te bereiken, om ervoor te zorgen dat alle samenwerkingsgebieden volledig worden verkend. Dus we zullen hard moeten werken om dit bezoek te maken als het geweldige succes is. En het zal een voordeel voor de mensen van de twee landen opleveren. Gerelateerd aan de zekerheid van de timing van het bilaterale bezoek, heeft ambassadeur Lyudmila Georgievna Vorobieva geen verdere zekerheid kunnen bieden. Volgens hem heeft president Vladimir Poetin zojuist teruggewonnen de 2018 Russische presidentsverkiezingen, zijn bezig met inauguratievoorbereidingen voor zijn overwinning. Alle beslissingen met betrekking tot het bezoek van de president worden genomen na de inauguratie. De inauguratie is gepland in mei 2018. De kwestie van het bezoek van president Vladimir Poetin aan Indonesië kwam naar voren sinds president van Indonesië Joko Widodo een uitnodiging aan president Poetin heeft overhandigd toen de twee elkaar de Sochi ontmoetten in 2016. De kwestie werd vorig jaar meer en meer gehoord nadat minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi halverwege vorig jaar een ontmoeting had met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië.
Het hoogtepunt van de week presenteert de aantrekkelijke gebeurtenissen van de week. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Het Hoogtepunt van de Week. De titel voor vandaag is President Joko Widodo deed een werkbezoek in Papua. President Joko Widodo bevestigde de toezegging van zijn regering om door te gaan met het bouwen van infrastructuur in Papua om de isolatie van het binnenland en de kustgebieden te openen. Het werd door president Joko Widodo naar verslaggevers in Timika na een werkbezoek aan Agats op donderdag 12 april 2018 verteld. President Jokowi zei infrastructuurontwikkeling zoals de Trans-Papua-weg, bruggen, zeehavens, luchthavens en andere om de toegang en mobiliteit van de Papua's van de ene plaats naar de andere te vergemakkelijken. Als de overheid het probleem van de beschikbaarheid van ondersteunde infrastructuur niet kan oplossen, zal het volgens de president moeilijk zijn om verschillende basisproblemen op te lossen. President Joko Widodo waardeerde de verschillende programma's die door verschillende verbonden ministeries samen zijn uitgevoerd, als met district government en Nationale Leger van Indonesië Task Force posten de terugtrekking van de buitengewone gebeurtenissen of uitbraken van maaiselen in ondervoeding in district Asmat aan het einde van januari. Het ministerie van Openbare Werken en Volkshuisvesting heeft op 9 locaties in Asmat een schoon waterreservoir met putten gebouwd, waarvan 5 in Agat City en 4 andere in de andere districten. Het beschikbaar stellen van schoonwaterfaciliteiten is erg belangrijk om de beschikbaarheid van water voor bewoners van Asmat te ondersteunen, die jarenlang afhankelijk zijn van regenwater voor consumptie en dagelijkse behoeften vanwege de Asmat-regio in moerasgebieden met brakwateromstandigheden. President Joko Widodo zei dat het aanbieden van schoonwaterfaciliteiten niet alleen gerelateerd is aan het voldoen van kindervoeding, maar ook gerelateerd is aan de kwestie van milieuhygiëne of betere gezondheid in Asmat in de toekomst. Op dezelfde dag besprak president Joko Widodo de bouw van Holtekampbrug in Jayapura. De bouw van de Holtekampbrug, die naar verwachting 2018 voltooid zal zijn, zal naar verwachting de economie in de regio teweeg brengen. Dit werd overgebracht door president Joko Widodo bij het bekijken van de bouw van de Holtekampbrug op donderdag 12 april. Hij hoopt te verwachten dat de omheining van 1.328 meter een nieuw economisch punt zal worden in Jayapura en de omliggende gebieden, omdat het afstand van de stad Jayapura naar school kan verkorten. Afstand van de originele 2,5 uur is 1 uur indien via deze brug. Na het zien van de brug werden president en de eerste dame Iriana Joko Widodo vergezeld door minister van Openbare Werken en Huisvesting Basuki Hadimulyono, staatssecretaris Pratikno, gouverneur van Papua Sudarmo en burgemeester van Jayapura Benny Tomimano met behulp van sleepboot rond de brug. In Papua bezocht president Joko Widodo ook
de Mama Mama Markt, Jayapura staat en verdeelde landcertificaten aan de bevolking van Papua. Bij die gelegenheid heeft president Joko Widodo het Papua-volk geadviseerd om altijd vrede en eenheid te handhaven, vooral voorafgaand aan de Democratische Partij, zowel de verkiezing van regionale leiders tegelijkertijd als presidentiële verkiezingen 2019. Beste luisteraars, dat was het hoogste punt van de week.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta. We beginnen met de gebeurtenis van 15 april 1912, het zinken van het schip RMS Titanic. RMS Titanic is een superpassagiersschip van Groot-Brittannië dat op 15 april 1912 in het noorden van Atlantische Oceaan zonk nadat het na het crashen van een ijsberg naar zijn eerste reis van Southampton, Engeland naar New York City, Verenigde Staten. Het zinken van de Titanic resulteerde in de dood van 1514 mensen. Dit is de dodelijkste maritieme ramp in de geschiedenis. Titanic is het grootste schip ter wereld op zijn eerste reis. Het schip werd tussen 1909 en 1911 gebouwd door de Harland & Wolff scheepswerf in Belfast. Het schip kon 2224 passagiers vervoeren. We gaan verder met de gebeurtenis van 15 april 1989, de Hillsborough tragedie. De tragedie van Hillsborough is een tragedie die resulteerde in de dood van het voetbalpubliek als gevolg van samenvallen op 15 april 1989 in Hillsborough, de thuisbasis van Sheffield Wednesday in de stad Sheffield, Engeland. Op dat moment was er een halve finale in de FA Cup die Liverpool en Nottingham Forest samenbracht. Het incident resulteerde in 96 doden die allemaal aanhangers waren van Liverpool. Het dodental werd geregistreerd als het hoogste aantal ongevallen in het stadions in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk en blijft het record voor de grootste tragedie in verband met voetbalstadions in Groot-Brittannië. We beëindigen met de gebeurtenis van 15 april 2013, de Boston Marathon bombardementen. Op 15 april 2013 ontploffen twee bommen tijdens de Boston Marathon van 2013 om 3:10 lokale tijd op Boylston Street nabij Copley Square, net voor de finish. De explosie heeft 3 mensen gedood en 176 anderen verwond. De bombardementsverdachte Zokar Sarnaev werd gearresteerd in een gewonde toestand en werd opgenomen in het ziekenhuis. Terwijl zijn broer, die ook verdachte werd, Tamerlan Sarnaev, tijdens de vuurgevecht werd gedood bij de politie. Het Federal Bureau of Investigation, dat deze aanval onderzoekt bij de Central Intelligence Agency en het National Counterterrorism Center, stelt deze bom als een terroristische aanslag. Beste luisteraars, dat was Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Inas Gok vraagt UMKM aan profiteren van Aziatische Spelen om lokaal product te verkopen. Luisteraars, organisatiecomité van Asian Games 2018 Inas Gok vraagt het midden- en kleinbedrijf om de Aziatische Spelen te gebruiken door typisch regionale producten te verkopen. De directeur van Revenue Inas Gok, Hassani Abdul Ghani, zei onlangs dit komt omdat in het internationale sportevenement duizenden buitenlandse gasten zullen bezoeken. Deze momenten moeten dus zo goed mogelijk worden benut, zodat regionale producten kunnen worden gekocht bij dit aanstaande grote sportfeest. Hassani Abdul Ghani zei inderdaad de verkochte producten mogen het Asian Games logo niet gebruiken, omdat Asian Games al een officiële sponsor heeft. Het maakt echter niet uit van de deelnemers aan de Aziatische Spelen in 2018 willen andere regionale speciale producten krijgen. In feite willen de deelnemers aan het groot sportfeest een typische souvenir van die regio ontvangen. Dus dat gelegenheid moet zo goed mogelijk worden gebruikt door de verkopers. Hassani Abdul Ghani zei ook dat het aanstaande grote sportfeest erg winstgevend is als de bedrijfsacteur deze kans grijpt. Terwijl de producten die het Asian Games logo mogen installeren, degenen zijn die samenwerking hebben gedaan. Bij dezelfde gelegenheid zei Hassani Abdul Ghani dat het nog vaak onofficiële sponsors vindt. Hij zei dat hij verwacht dat dit officiële sponsors geen gebruik maken van het Asian Games logo 2018. In feite hebben de sponsors meegewerkt en betaald om de promotie van de Aziatische Spelen 2018 te ondersteunen. Het is momenteel Hassani die de Aziatische Spelen van 2018 officieel heeft gesponsord, die vindt plaats in Jakarta en Palembang zijn, er 37 bedrijven of producten geregistreerd. Hassani legde uit dat als het deel van de promotie van de Aziatische Spelen die 45 landen wil volgen, zijn er veel regels waaraan moet worden voldaan. Volgens hem hebben de Aziatische Spelen feitelijk een positief effect op de regio, vooral als het erom gaat de economie van het volk te laten groeien. Daarom moest het sportevenement waar duizenden deelnemers samen worden opgevolgd door te anticiperen op onofficiële sponsoring. Ondertussen zei vice-secretaris van de regionale commissie voor Aziatische Spelen, IGB Surya Negara, dat het de onofficiële sponsoring zou helpen socialiseren. Bovendien Inas Gok alleen gelegen in het centrum of Jakarta, dan zou het regionale comité van Aziatische Spelen moeten socialiseren om succesvol te zijn. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur in De Wonder van Indonesië.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditionele culinair van de stad Pasuruan in de provincie Oost-Java. Dus blijf er met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, culinaire reizen tijdens een vakantie of reizen naar een plaats of gebied voor de meeste mensen is een must. Indonesië, dat uit verschillende regio's bestaat, heeft een verscheidenheid aan culinaire gerechten die in alle uithoeken van de regio kunnen te vinden zijn. En deze keer zullen we u uitnodigen naar Oost-Java, een van de provincies in Indonesië met allerlei culinaire gerechten met onderscheidende kenmerken. En een van de lekkere traditionele gerechten is nasi punel of punelrijst. Die kwam uit de stad van Bangil, een stad die de hoofdstad werd van de stad Pasuruan in Oost-Java. Luisteraars, punelrijst komt van het woord poelen, wat poelen betekent. De gekookte rijst die niet te droog en niet te zacht is. Om rijst met een poelentextuur te krijgen, was toen eerst rijst gedrenkt in het heet water, eerst ongeveer 15 tot 20 minuten. En dan kookte zoals gebruikelijk. In het begin is het alleen voedsel dat 's morgens van dorp tot dorp wordt verkocht. Punelrijst die is gepakt met bananenblad is populair in de gemeenschap rond die gebied als een typisch ontbijteten. Door steeds meer kopers opende de verkoper van punelrijst eindelijk een kraam langs de weg. En dat maakt meer traditionele kraampjes die punelrijst verkocht. Omdat meestal deze punelrijst als ontbijt wordt gebruikt, eten de punelrijstalen 's ochtends van 7 uur tot en met 5 uur. Omdat bij het betreden van het lunchuur ook kraampjes die punelrijst verkopen nog steeds druk zijn. Luisteraars, punelrijst is een soort van gemengde rijst omdat het meestal bestaat uit een verscheidenheid aan bijgerechten zoals tofu, tempeh, Balinese kruidenkip, lange bonenchili, lange stukjes rauwe bonen die wordt gemengd met pikante tomatensaus, plantaardige jonge jackfruit, kokos en verschillende pepers gebakken rundvlees, pens, darm tot dat de lekkere longen zijn. Punelrijst heeft een pittige smaak met een sterke kruiden. Om een heerlijke smaak toe te voegen, wordt meestal boven de rijst een besprenkeling van serundeng toegevoegd. Serundeng is geraspte kokosnoot die gekookt met geroosteerde kruiden. Een pakje van deze punelrijst kunt u kopen met 10.000 rupiah tot en met 20.000 rupiah. En ook met verschillende extra bijgerechten zoals u dat wenst. Aan de unieke kant is, tot nu toe bewaart punelrijst de verpakking nog steeds met bananenbladeren. Luisteraars, punelrijst die als typische culinair voor de stad Bangil is gemakkelijk te vinden op sommige plaatsen in Bangil, zoals langs de Panturaweg, namelijk Jalan Raya Gempo Bangil Pasuruan, op de traditionele markt en op de hoek van de stad. Meestal zijn de kraampjes die punelrijst verkopen niet te breed en hebben de neiging smal te zijn, maar toch twijfelen de klanten niet aan die kleine plaats. Zelfs sommigen zeggen dat de staat van dergelijke kraampjes zijn eigen indruk kan maken. Verkopers beweren ook dat ze zijn verpakt in een eenvoudige atmosfeer. Maar de kwaliteit en smaak van hun culinaire rijst is nog steeds goed. Zelfs verkopers van punelrijst blijven optimistisch dat het voortbestaan van deze gerecht de hele tijd zal worden gezocht. Beste voice-luisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic de Punul Rice, lekkere traditionele gerecht van Pasuruan, Oost-Java. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
U bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Ilham en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Vervolgens komt het programma Diverse. Ik wens u veel luisterplezier.
Diverse presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Diversen. In deze episode bespreken we over zuurzaken, bladeren, proceren om medicijnen voor longen te maken. Blijf u met ons in RRI World Service, de stem van Indonesië, op 9525 kHz of via de applicatie RRI Play op uw mobieltje. Luisteraars, zuurzaak of de Latijnse naam Annona muricata L. is een heelzame plant afkomstig uit het Caribisch gebied, Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Deze plant werd in de 19e eeuw door de Nederlanders naar de archipel gebracht. Zuurzaak kan gemakkelijk overal groeien, maar het is het beste als het in een vrij waterig gebied wordt geplant. Deze plant groeit en ontwikkelt zich vervolgens in verschillende regio's in Indonesië. In Indonesië zijn er verschillende benamingen voor zuurzaakplanten zoals jackfruitsebrang of nangkasebrang, sirsak in het Sundanese, nangka in het Javaans, nangko blando in het taal van Palembang mensen en enzovoort. In het begin is het fruit het meest gebruikte deel. Andere delen van zuurzaakplanten zijn zelden gebruikt. Zuurzakenblad werd populair nadat de resultaten van onderzoek stelden dat de inhoud van zuurplaatjes bladeren kan behandelen kanker. Met het verstrijken van de tijd en de ontwikkeling van de wetenschap verklaart dat de zuurzaakbladeren het meest gunstige deel. In het algemeen bevatten zuurzaakbladeren proactieve verbindingen zoals acetogeningen, anokatasine, anokataline, anonol, kaklorine, xanthicinezuur, anomurine, linolzuur en andere. Al deze ingrediënten zijn voedzaam. Zuurzaakbladeren hebben een zeer goede inhoud om verschillende ziekten te genezen, waaronder longziekten. Dit komt omdat in zuurzaakbladeren er een acetogeen gehalte is dat nuttig is om de ontwikkeling van een virus te remmen dat de longen aanvalt. Daarnaast bevatten zuurzaakbladeren ook antioxidanten die kankercellen in de longen kunnen doden. Hier leest u hoe de zuurzaakblaadjes kunt behandelen om longziekten te behandelen. Neemt u 10 tot 15 vele zuurzaakbladeren die zijn gedroogd en vervolgens gekookt met 3 kopjes water tot het resterende glas water. Eenmaal afgekoeld, shave het water wordt van dan dronken en drink regelmatig maar liefst 3 keer per dag. Een andere bron schreef 10 tot 12 bladen van zuurzakblad dat droog in de zon was gewassen om te drogen. Daarna verpletterd en vervolgens weer gedroogd in de oven, daarna opgegeven. Neem vervolgens 2 eetlepels bladerpoeder zuurzak, gebrouwen met 1 kop heet water. Roer en laat tot 5 minuten staan en doe 2 keer per dag. Hoewel het een positieve effect heeft om zuurzak en bladwater te consumeren, moet het toch worden gedaan met de supervisie van kruidenartsen of mensen die het gebruik van kruidenplanten voor behandeling begrijpen. Omdat overmatig gebruik en verwerkingsfouten ook de conditie van longen kunnen verslechteren. Beste luisteraars, dat was het programma Diversen. We zullen weer terug in de andere episode met de andere interessante thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
We zijn weer terug met mij Ilham en dat was het programma Diverse. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Irham in het programma Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes van de Indonesische muziekgroep Malik and the Essentials. Als de opening van vandaag editie presenteren we een liedje met de titel Senandung Senandika. Veel luisterplezier en blijf toe met ons alleen maar in www.voinews.id.
Siapa yang benar salah, siapa yang
Luisteraars, Malik and the Essentials werd in 15 mei 2002 gevormd. Ze begonnen populair te worden sinds ze op het Jakarta International Jazz Festival 2005 verschenen. Sinds het begin van hun carrière tot nu toe brengen ze productief albums uit. Het zevende album met de titel Senandung Senandika is het nieuwste album van deze band, die werd uitgebracht op 21 mei 2017. Senandung Senandika heeft de betekenis van tegen jezelf praten. Dus in dit album plaatsten Malik and the Essentials zich alsof ze tegen zichzelf praten. In dit album bieden ze iets nieuws, zoals sfeer, concept en choreografie in album Senandung Senandika. De thema's die in dit album worden gepresenteerd variëren van liefde, sociaal en menselijkheid. Niet alleen dat, de muziek in dit album varieerde ook, variërend van popmuziek tot muziek uit het Midden-Oosten, maar zonder de typische muziek van Malik and the Essentials te elimineren. Luisteraars, voordat we over Malik and the Essentials verder praten, luisteren we naar het liedje Senang. Veel luisterplezier!
Benar nyata.
Luisteraars, dat was het liedje Senang door Malik and the Essentials. Dit liedje werd gelijktijdig met het liedje Sayap uitgebracht. De muziekgroep bestaande uit Angga op vokaal, Indah op vokaal, Java op bas, Widi op drums, Lale op gitaar en Ilman op keyboard bracht beide nummers eerder uit dan het album Senandung Senandika. Sterker nog, de laatste tijd brengen wereldmuzikanten vaak twee nummers tegelijk uit, met name Indonesische muzikanten zoals Malik and the Essentials. Echter, Malik and the Essentials brachten twee nummers tegelijk uit en volgden niet alleen de trend. De liedjes Senang en Sayap hebben een verborgen doel. De band wil twee verschillende kanten laten zien in hun nieuwe album. Beide nummers worden beschouwd als het album Senandung Senandika. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie presenteren we andere twee liedjes van Malik and the Essentials met de titel Senang en Musim Bunga. Ik ben Irham, veel luisterplezier en tot volgende editie!
De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audiostreaming op www.voinews.id luisteren.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB of om 7 uur tot en met 8 uur 's avonds UTC op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, 10110 Indonesië. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.
Bedankt! U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritische en suggesties aan RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië.
kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiceIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.